Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Touché vandaag met Josephine Dalemans. Goedemorgen.
Goedemorgen, Friedel.
Founding mother en hoofdredacteur van Charlie Magazine, dat ondertussen 5 jaar bestaat. En ook auteur van De Naakte Waarheid, dat rode boekje dat sinds 2 maanden in de boekhandel ligt. Voor alle vrouwen die denken dat hun lichaam niet goed genoeg is. Volgens mij zijn dat heel,
dat zijn heel veel
vrouwen. Dat is een heel groot doelgroep. Ja. Heb je die al bereikt, denk je?
Nog niet allemaal, denk ik. Maar het is de bedoeling met dat boek om ze toch allemaal te laten lezen en dingen te laten inzien, zodat ze hun lichaam wel goed genoeg vinden.
Want je hebt straffe plannen, hè? Je wilt het patriarchaat omverwerpen en de dieetindustrie platleggen.
Ja, dat staat op mijn to-do-list, ja. Nu, ik besef wel dat ik daar alleen niet in zal slagen, hoor. Maar...
ja, het is toch wel hallucinant en we gaan daar straks verder over doorpraten wat het beeld van de vrouw is op dit moment en hoe het veel beter kan.
Ja.
Wat weinig mensen weten is dat jij ook de illustratrice bent van Roxy Stript in het Nieuwsblad, het magazine van het Nieuwsblad.
Ja, klopt. Elke 2 weken maak ik een stripje rond een hoofdfiguurtje Roxy. Dat ben ik eigenlijk. En haar kinderen en haar man en haar druk leven, ja.
En wat daar gebeurt, komt dat ook echt uit jouw leven?
Dat komt meestal wel uit het leven gegrepen, ja.
Wat was een van de laatste? Weet je dat zo uit het blote hoofd?
Oh, dat was waarschijnlijk iets aan mijn kind. Jawel, mijn zoontje had een geurtje. Hij is 10 en 13. Hij begon daar zweet te ruiken. Ik zeg, jongen, je moet je echt wassen. Hij zegt, ja, maar waarom hoeft dat? Ik zei, anders gaan de kindjes in jouw klas zeggen, Linus, je stinkt. En hij zei, nee, ik ga die niet doen. Ik zeg, waarom niet? Ja, alle jongens stinken in mijn klas, mama. Dat boeit niet. Zoiets was het.
Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Hoe zou ik mezelf omschrijven? Ik ben positief ingesteld. Ik lach graag. Maar ik heb het heel moeilijk met onrechtvaardigheid. En de laatste tijd heb ik het daar steeds moeilijker mee, omdat ik steeds meer geconfronteerd word met onrechtvaardigheid.
Mm-hmm. Zullen we het ook straks iets uitgebreider over hebben?
Ja.
Als het gaat over jou omschrijven, dan wil ik even heel indiscreet citeren uit je eigen boek. Je bent vrij lang en klungelig. Maar het valt best mee, hoor. Ik heb je alles goed bekeken. Jouw linkeroor doet het niet meer.
Nee, ik ben sinds een paar jaar doof langs één kant.
Mm-hmm. En dat is genetisch?
Mijn moeder heeft het ook. En ik dus ook. En het is stelselmatig gegaan. Dus 7 jaar geleden had ik last van gehoorsvermindering, verlies. En nu, de laatste tijd, is het erger en erger geworden.
Maar wij horen elkaar nog.
Ik hoor jou perfect nu.
Mm-hmm. X-benen, dat lees ik ook in jouw boek.
Ja, mijn knieën staan naar binnen. En mijn voeten dus ook. Waardoor ik heel moeilijk op hoge hakken kan lopen.
Een buikje, dat heb je ook?
Ja, ik denk zoals heel veel vrouwen. Ik heb 2 kinderen gehad, dus dat zit daar, ja.
En een zachte, volle C-cup.
Ja, dat klopt, ja.
Staat allemaal in jouw boek, hè. Het is niet dat ik hier vreemde dingen vertel.
Nee, nee.
Ja, maar vernoem je dat ook om tegemoet te komen aan je eigen levensmotto? Keep it real?
Ja, toch wel. Waarom zou ik mij beter voordoen of anders voordoen dan ik ben? Er stopt daar zoveel energie in een mooie façade recht houden. Nee, ik ben liever gewoon recht voor de raap. What you see is what you get.
Ja, en waarom zouden we dat niet zijn, hè?
Inderdaad.
Ja. Je bent vreemd genoeg ook iemand die niet graag in de picture staat. Terwijl je het net zo jammer vindt dat vrouwen te weinig op het voorplan komen.
Ja, ja, ja. Pas op, ik schrijf heel graag. Dat is ook een manier van in de picture te staan. Dit vind ik ook heel fijn, maar zo... heel het glamour gedeelte met de make-up en de mooie kleren en de fotoshoots, dat is niet aan mij besteed. Mm. Nee.
Dat hoeft eigenlijk ook niet.
Dat hoeft eigenlijk ook niet om uw boodschap naar buiten te brengen. Mm. Absoluut niet.
Josephine Dalemans, welkom in Touché.
Dank je.
Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché. Zij was al minstens 33 jaar. Maar ik de koste waren er niet om. Zij had waarschijnlijk vuil in de garage gestaan. En zij zei
zich, ik zit met een probleem. Is het goed dat ik haar in vertrouwen neem?
Zij schoot vol tronen, de stutje daar betrok. Toen vroeg ze, vind jij mijn gaat niet te dik in deze rok? Vind jij mijn gaat niet te dik in deze rok? Vind jij mijn gaat niet te dik in deze rok? Straf. Daarom doet vrienden mij al haar vertrouwen gaf. Ik zei vlak af, daar is hier de perfecte rijd. Ik ben bereid dat hij er al een ander rijdt. Ze schuilt weer vol, wel eens dat geen content. Maar ook voor mij was het een emotioneel moment. Ik kan nog aan verspreken in mijn keel gaat zat een brok. Toch zei ik, vind dat gaat u zegt, word niet te dik in deze rook. Vind ik aan mijn gaat. Vind ik aan mijn gat, niet te dik in deze rok. Nee, ik vind dat gat echt niet te dik in deze rok.
De Clement Peres Exposition met Vinde jij mijn gat niet te dik in deze rok? Josephine Dalemans, volgens jou een totaal overbodige vraag.
Ja.
Toch?
Ja, toch. Ja.
Ja, en gelukkig vindt Clement Peres dat ook, want hij vindt het best prima. Hè?
Hij vindt het allemaal prima, denk ik. Ja. Ja,
en het is trouwens heel erg normaal dat vrouwen een dikkere kont hebben.
Dan
las ik in jouw boek, De Naakte Waarheid.
Ja, wij slagen veel meer vet op in onze bilkaken.
Mm-hmm. Dus. Komt door de oestrogenen.
Ja.
Ja, hormonaal.
Ja.
En daar is niks mis mee.
Absoluut niet. Waarom zou er iets mis mee zijn? Nee.
In jouw boek, De Naakte Waarheid, probeer je de vrouwen van hun complexen af te helpen.
Ja.
En ja, als we het eens bekijken, dat zijn er nogal wat. Hè? Alleen al de hoofdstukken overlopen helpt om te zien waar wij complexen mee hebben. Voeten, benen, vagina, kont, buik, borsten, huid, gezicht, mond, ogen, haar. Dat is wel wat, hè? Hoe komt dat toch? Hoe komt het dat vrouwen over al die eigenschappen complexen hebben?
Complexen hebben. Ja, ik weet niet of ze over al die dingen complexen hebben, maar wel een complexe relatie. Hè, met hun beenhaar bijvoorbeeld, of met hun buik, of met hun billen. Omdat er zoveel regeltjes bestaan waar vrouwen en hun lichaam zogezegd aan moeten voldoen. En het is ontzettend moeilijk. Het is ontzettend moeilijk als je aan dat schoonheidsideaal wil doen, als je je perfect wilt kleden, als je naar buiten wilt gaan in de zomer, mag je rok niet te kort zijn, maar ook niet te lang, want dan ben je onderdrukt. Het is eigenlijk nooit goed als vrouw en dat is ontzettend vermoeiend.
En van waar komen al die regeltjes? Wie is daar verantwoordelijk voor?
Wie is daar verantwoordelijk voor? Dat is geen één persoon. Hè? Dat zijn niet de mannen in de individuele mannen in onze levens. Dat zijn ja, systemen waar we allemaal in leven. Dat is de schoonheidsindustrie, de reclameindustrie, Hollywood. Ook wel een beetje het patriarchaat. Als ik het heb over je stem gebruiken in vergaderingen, word je als vrouw vaak onderbroken. Ja, dat zijn eigenlijk hele eeuwenoude structuren en systemen waar wij nog altijd last van hebben.
Ja, de media?
De media, uiteraard, zeker. Mm, ja.
Omdat zij een beeld scheppen waar heel veel mis aan is. Als je bijvoorbeeld ja, het haar op de benen noemt,
ja.
Ja, waarom zouden wij dat niet laten groeien? Hè? Hoe komt dat? Waar is dat ooit begonnen? Dat vrouwen gevraagd werden om het haar van hun benen te scheren?
Ja, nu in Europa is het ontstaan eigenlijk vanuit Gillette, die hun scheermesjes markten naar mannen. Hè, baardhaar, een baard moest geschoren worden. Maar ze wilden hun markt verbreden of vergroten. En er is toen, want we hebben het niet alleen over beenhaar, maar ook okselhaar in het boek, een campagne gekomen waarin dat okselhaar als iets vies of onhygiënisch werd voorgesteld. En die campagne is beginnen leven in de vrouwenbladen ook. En op een gegeven moment was het echt not done om nog okselhaar te hebben, waardoor dat Gillette zijn markt verdubbeld heeft, want hij kon ineens scheermesjes aan mannen mannen en vrouwen verkopen. En sindsdien vinden wij het allemaal perfect normaal dat vrouwen altijd haarloze oksels hebben. Wat dat niet is, hè. Vrouwen hebben okselhaar, hè. Laat ons wel wezen, maar wij zien dat nooit meer. Nooit meer.
Ja, en als we het al zien, dan vinden we het heel erg dapper.
Ja, ja.
Dat een vrouw dat toont, hè. Dat er iets groeit onder het oksels.
Ja, dan is het een statement. Hè? Ja. Dus je kan, dus dat is ook wat ik zeg in mijn boek. Alles wat je doet als vrouw met je lichaam is een statement. Dus als je gewoon geen zin meer hebt om je okselhaar te scheren en je doet dat niet, dan is dat ineens een politiek statement. Terwijl misschien heb je gewoon geen zin daarin of was er geen scheermesje in huis. En dat is er zo vermoeiend aan. Je moet er altijd rekening mee houden met hoe dat je lichaam overkomt.
Hetzelfde met cellulitis bijvoorbeeld. Ja. Dat noem je ook een businessmodel.
Dat was een businessmodel, maar er bestaan heel veel businessmodellen waarin vrouwen dingen worden aangepraat, waar zij zich voor moeten schamen en dan moeten zij een productje kopen om dat op te lossen. Dus er worden problemen gecreëerd en dan producten aangeboden die je moet kopen. Cellulitis was nooit een issue of nooit een ziekte of iets problematisch. Kijk maar naar de schilderijen van enkele 100 jaar geleden. Al die billen, daar staan allemaal putjes en bobbeltjes in. Prima, dat vond men toen helemaal normaal. En,
Rubens vond het fantastisch.
Inderdaad, ja. En dan is er een cosmetica-producent, een hele slimme cosmetica-producent geweest, ook gewoon 100 jaar geleden. En die heeft dat als een ziekte in de markt gezet. Is iets wat je moest bestrijden en behandelen. En hij had daar uiteraard het juiste product voor, de anticellulietcrème. Nu, dat werkt niet, hè. Dat werkt echt niet, hè. De handeling van het smeren zelf kan misschien helpen voor een meer egalere huid. Maar het is niet zo dat er een bestanddeel bestaat dat je celluliet zal oplossen. Nee, dat bestaat gewoon. Bijna alle vrouwen hebben dat, sommige mannen hebben dat. Mm-hmm. En wij moeten ons er eigenlijk helemaal niet voor schamen.
Is er iets aan het veranderen? Want vorige week heeft het lingeriemerk Victoria's Secret aangekondigd dat ze hun jaarlijkse modeshow zouden afgelasten. Is ook effectief gebeurd. Is er iets aan het veranderen?
Ja, toch wel. Ik vind het wel. Sinds wij Charlie hebben opgericht 5 jaar geleden, is er veel meer aandacht voor, zogezegd, body positivity of realistische rolmodellen dan. Ik zie toch in heel veel magazines ook steeds meer verschillende maten, steeds meer verschillende kleuren bij modellen opduiken. En de jonge generatie is hier daar ook veel meer bewust van.
En dus ook het management van Victoria's Secret. Of ze hebben jouw boek gelezen.
Dat denk ik niet. Ja.
Maar dat is al een goed signaal, dat zij beseffen dat het beeld dat ze geven, het lingeriemerk, dat niet strookt met de werkelijkheid.
Nee, dat het niet strookt en dat het vrouwen ook ongelukkig maakt, waardoor waarschijnlijk is de reden erachter ook weer economisch, hè, dat zij merken dat hun boodschap niet meer pakt, dat vrouwen zich niet herkennen in die gefotoshopte modellen. Mm-hmm. En dat zij hun communicatie moeten aanpassen.
Nochtans lees ik andere cijfers in jouw boek die ontstellend zijn. Vrouwen die er goed uitzien verdienen tot $6,000 meer in Amerika dan vrouwen die kiezen voor een natuurlijk uiterlijk. Dat zal ook wel zo zijn, denk ik. Dat is nog altijd zo.
Ja, ik denk dat het inderdaad een Brits onderzoek of een Amerikaans, ik weet het niet meer. Dus mooie mensen verdienen meer dan, tussen haakjes, lelijke mensen, dus zowel mannen als vrouwen. Dat is iets heel jammer is, maar misschien, ja, gegeven de omstandigheden in onze maatschappij normaal. Of, maar vrouwen die geen make-up dragen of weinig met hun haar doen, die krijgen inderdaad minder betaald. Die worden ook minder snel aangenomen. Mm-hmm.
60% van de vrouwen zegt dat sociale media een slechte invloed hebben op hun zelfbeeld. Zei je ook zo net, hè?
Ja. Ja.
En slechts 30% van de vrouwen is tevreden met haar borsten.
Ja, dat is weinig, hè?
Ah, ja. Ongelooflijk.
Ja.
Allemaal door de media?
Ja, de media, de reclame, sociale media. We zien heel weinig normale lijven. Hè. Als je denkt hoeveel beelden dat je per dag op je netvlies gebrand krijgt. Reclame of Instagram of Facebook of Hollywoodfilms. En je vergelijkt het aantal beelden van normale mensen die niet gefotoshopt zijn of niet bewerkt zijn. We zien veel meer bewerkte beelden, waardoor dat wij gaan denken dat die bewerkte beelden de norm zijn. Mm-hmm. Hè, of de realiteit zijn. En we kijken naar ons eigen lichaam en denken, shit, er is iets mis mee. Ik ben lelijk, of mijn borsten hangen, of mijn billen zijn te dik. Mm-hmm. We vergelijken ons altijd met dat onrealistisch schoonheidsideaal dat eigenlijk bijna niet bestaat.
Mm-hmm. Waar je zelf heel erg door geraakt was, was toen je las dat vrouwen zich liever laten aanrijden door een vrachtwagen dan dat ze dik zouden zijn.
Ja, ja, dat was een enquête in Esquire, een magazine. Het is geen wetenschappelijk onderzoeker, maar een steekproef. En men had aan de lezers gevraagd, wat zou je het liefste hebben, overreden worden door een vrachtwagen of dik zijn? Wat eigenlijk een no-brainer zou moeten zijn. Hè? Maar die 54% verkoos overreden worden door een vrachtwagen. Omdat die angst om dik te zijn of om dik gevonden te worden zo, zo diep zit.
Ja. En dan kwamen de vragen welke vrachtwagen dat zou zijn.
Ja, ja, een professor, het komt uit het boek van professor Engelen. En zij geeft les en ze legde dit resultaat voor aan studenten. En ze dacht, ja, mijn studenten die gaan er heel hard mee lachen. En we gaan er een discussie over hebben. Maar de discussie was niet, hoe komt het dat die angst voor dik zijn zo diep zit? Maar de vraag was, hoe snel rijdt die vrachtwagen? Hoeveel botbreuken heb ik? Hoe lang zal ik in het ziekenhuis liggen? Wat haar standpunt eigenlijk nog maar meer bevestigt.
Maar wat daar ook uit voortkomt, is dat we het blijkbaar heel erg belangrijk vinden om een voorbeeld te hebben, om rolmodellen te hebben. Rolmodellen die nu niet genuanceerd genoeg zijn, die nu veel te eenzijdig zijn, maar toch heeft de vrouw een rolmodel nodig. Dus daar moet wat aan veranderen.
Ja. En die zijn er steeds meer aan het komen, denk ik. En ik denk bijvoorbeeld hier in Vlaanderen aan Jitske van de Veire, die heel hard inzet op die body positivity. Mm-hmm. En dat is fijn, hè? Dat is fantastisch.
Ja.
Maar het mag ook wel verder gaan naar rolmodellen alleen. Dat mag ook wel structureel iets veranderen.
Ja. Zit het beeld van de mannen in de media dichter bij de waarheid?
Goh, dichter bij de waarheid. Ik denk dat mannen een breder palet hebben van hoe dat zij eruit mogen zien. Bijvoorbeeld als we denken aan leeftijd. Ik hoor vaak de actrices van zodra dat zij boven de 40 of 45 zijn, geen jobs meer aangeboden krijgen. Dat is niet alleen in België zo, dat is in Amerika ook zo. Dat is voor mannen eigenlijk geen probleem. Er zijn topacteurs die tot hun 65 nog blockbusters spelen. Enzovoort, maar ook in praat. Programma's. Mannen hoeven niet zozeer op hun uiterlijk te letten, terwijl dat vrouwen heel hard... Ja, als ik op tv kom, ik word een half uur geschminkt op voorhand, hè, terwijl die mannen die lopen binnen en na 5 minuten zijn die terug buiten. Waarom moet dat zo? Waarom moet daar zoveel aandacht op liggen? Dus bij mannen ligt die druk op hun uiterlijk lager, denk ik. Maar ik hoor wel van jonge mannen, dus van tieners en twintigers, dat zij steeds meer last hebben van die schoonheidsidealen. Ook gespierd zijn, een sixpack, ook een haarloze borst. Dus dat die negatieve dingen die vrouwen al heel lang ervaren, dat die nu beginnen doorcijpelen naar mannen. En dat is ontzettend jammer, hè?
Ja. Jij hebt je lichaam leren aanvaarden, lees ik in jouw boek, tijdens je opleiding Beeldende Kunsten.
Ja.
Hoe is dat dan gegaan?
Ik was naaktmodel. Ja, toen ik student aan de Sint-Lucas Hogeschool was. Heel veel studenten deden een studentenjob in een café of een restaurant. En ik vond het model tekenen zo leuk dat ik mij toen heb aangeboden om naaktmodel te zijn. En zo heb ik eigenlijk een deel van mijn studies betaald.
En heb je daar een en ander moeten voor overwinnen om naaktmodel te zijn?
Ja, de eerste keer is toch wel een beetje bizar, omdat er een groep mensen rond u staat die...
Die jou kennen?
Ja, ja, die jou kennen en die 2 uur lang naar je bloot lijf zitten te staren. Dus dat is wel confronterend, maar op een of andere manier ook wel bevrijdend.
Mm-hmm. En het bracht geld op als studenten. Dus.
Het bracht mijn zakcentje op, ja.
Ja. Je behoort natuurlijk wel door tot de thin privilege, denk ik. Zeker de white privilege, waar je over schrijft in het boek. Het witte privilege. Mm-hmm. Ook de thin privilege, het dunne privilege.
Goh, ik heb maat 40-42. Ik denk niet dat in onze samenleving dun wordt beschouwd. Het is de meest gemiddelde maat in België en in Nederland. Maar ik heb nooit, dat schrijf ik ook in mijn boek, thin privilege is de voordelen die je ondervindt als je niet dik bent.
Waar we heel weinig bij stilstaan, denk ik.
Waar we weinig bij stilstaan, ja. Dikke mensen worden bijvoorbeeld gediscrimineerd als zij op sollicitatiegesprek gaan. Of klachten worden niet erkend als zij bij de dokter komen. Of zij krijgen veel meer commentaar als zij een foto op social media zetten. Zij vinden minder snel kleren in winkels. Al die dingen, daar heb ik minder last van gehad of geen last van gehad.
Hetzelfde met white privilege.
Ja. In mijn boek zit een hoofdstuk over de huid, omdat het ook een belangrijk lichaamsdeel is. En de laatste jaren, ook in mijn job als hoofdredacteur, heb ik daar steeds meer over gelezen en geluisterd naar gesprekken over wit privilege en wat dat juist betekent, wat dat inhoudt. En ben ik me daar steeds meer bewust van geworden.
Het zou een boek moeten zijn dat verplichte lectuur is voor jonge meisjes.
Ja.
Ja, zeker.
Dank je. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab.
En rehab. Josephine Dalemans, jij wou dit graag laten horen. Waarom precies?
Ja, het is gewoon een steengoed nummer in de eerste plaats. En ik heb haar ook live gezien toen zij in België was. Ik vergeet het nog goed, ze was een uur te laat, denk ik. En het hele publiek stond te wachten en was ongeduldig. En toen kwam ze op, piepklein vrouwtje van gestalte, heel klein, heel groot, veel haar. Ze was toen ook, denk ik, dronken of onder invloed. En ze lalde wat en ze zwalpte wat heen en weer. En toen deed ze die stem open en die blaast u echt omver met die klok van een stem. En het was echt een mooie set, ja. Mm.
Raakte het jou dat ze dronken op een podium stond?
Ja, ik vond het wel... Dat is dubbel, hè, om te zien, omdat we langs de ene kant... popsterren en rocksterren adoreren en de rock'n'roll lifestyle moet er zo'n beetje bij horen. Drank en drugs lijkt normaal. Maar mijn vader heeft zelf een drankprobleem gehad, dus ik weet ook wel wat erachter schuilt, voor de omgeving dan. Dus ik heb daar altijd een heel dubbel gevoel bij als we dat ophemelen, hè, die drank en die drugs die bij het rock'n'roll leven hoort. Zo'n rock'n'roll is een drankprobleem niet.
Nee. Wat schuilt daarachter?
Wat schuilt erachter? Heel veel verdriet van de persoon zelf, denk ik. Want alcohol gebruik je om te verdoven, om weg te vluchten van je problemen. En heel veel verdriet van de omgeving die die persoon wilt helpen en genezen. En mijn vader is 2 keer naar een rehab geweest, naar een ontwenningskliniek. En de eerste weken als hij thuis kwam, ging het iets beter. Maar dat hervallen is ontzettend vermoeiend en tragisch. Mm-hmm. Alcohol is ook een heel verslavende drug. Het is heel moeilijk om daar op je eentje vanaf te kicken. Ze zeggen wel eens, als je eens verslaafd bent geweest aan alcohol, ben je voor de rest van je leven verslaafd. Je blijft er altijd aan denken. En zo heb ik dat ook wel ervaren. Mijn vader is er ook nooit vanaf geraakt.
Mm-hmm. Is er een verklaring voor, denk je? Want een verslaving komt nooit alleen. Hè? Is er een verklaring voor zijn verslaving?
Voor zijn verslaving, ja, ik denk dat hij een ongelukkig man was. Hij kwam van een familie, hij was advocaat, zijn vader was huisarts. Hij kwam van een rijk gezin, waarin dat vooral voor de façade werd geleefd. Een groot huis, veel aanzien. Maar achter de schermen, en dat zag ik dan als kind en als kleinkind ook, als ik bij mijn grootouders kwam, zag ik ook wel heel veel miserie die verstopt moest worden en waarover niet kon gepraat worden. En zeker bij mannen, dat heb ik ook geleerd de afgelopen jaren, door onderzoek te doen naar gender. Alcoholmisbruik komt ook het vaakst voor bij mannen, omdat zij nooit leren praten over hun problemen, omdat zij ook nooit worden geoorloofd om daarover te praten of om zich zwak op te stellen. Dus ik denk in de situatie van mijn vader heeft hij heel veel moeten inslikken, verdringen. Het was ook, als ik mijn moeder moet geloven, een creatief en gevoelig man. Maar zo heb ik hem nooit ervaren. Hij moest advocaat worden, een beroep dat aanzien had. En ik denk dat hij zijn leven lang ongelukkig is geweest en dat weggedronken heeft.
Mm-hmm. Hoe was het voor jou om dat te zien gebeuren als jong meisje, als dochter?
Oh, weet je, als kind, als je daarin geboren wordt, dan is dat normaal, omdat je niks anders kent. Het is pas door ouder te worden, door tiener te worden of door volwassenen te worden en terug te kijken, dat je beseft van wat er toen allemaal is gebeurd, is eigenlijk helemaal niet zo normaal. Maar als kind ben je heel flexibel, je past je heel vaak aan. En ik had gelukkig een hele goede moeder die 2 jobs had om alle rekeningen en schulden te betalen. En die ons met heel veel liefde heeft grootgebracht, er ook voor gezorgd heeft dat mijn broers en mijn zus en ik naar de universiteit en naar de hogeschool konden. Maar toch, die tweestrijd, ik heb het toch nog wel lang blijven meenemen. En ik denk die aversie voor die façade hooghouden, dat die daar is ontstaan in mijn kindertijd. En dat ik die nu ook in mijn professioneel leven meeneem.
Ja. Aversie ook voor alcohol? Hoe ga je daar nu mee om?
Ik heb geen aversie voor alcohol. Nee. Ik drink wel graag een glaasje. Ik ben er niet aan verslaafd. Dus op dat gebied heb ik dat probleem niet overgeërfd. Mm.
Maar het is inderdaad bijzonder mooi hoe je op het einde van jouw boek, De Naakte Waarheid, jouw moeder bedankt. Hè. Je schrijft, iedereen verdient een moeder zoals jij. Ja. Je spreekt haar aan. Van wie heeft zij die overlevingsdrang, die kracht, denk je?
Ik denk van haar moeder dan, hè, van mijn grootmoeder. Ja. Mijn grootmoeder was een Hongaarse. Zij was kind na de Tweede Wereldoorlog in Budapest. Na de Eerste Wereldoorlog, excuus. En Hongarije was heel erg getroffen na de Eerste Wereldoorlog. En er waren heel veel arme kinderen toen die eigenlijk te weinig eten hadden, te weinig kleren hadden. En haar moeder stierf toen en haar vader had ook een drankprobleem. Het zit echt in de familie bij ons. En zij werd toen, ik denk dat in het begin van de 20e eeuw was, rond 1920, als ik me niet vergis, op een trein gezet naar België en Nederland om aan te sterken. En dat was een project dat het Rode Kruis had opgezet. De kindertreinen noemden ze dat toen. En in die tijd zijn er 150.000 Hongaarse kindjes naar België en Nederland gekomen om hier aan te sterken tijdens een soort vakantiekamp, een aantal maanden, waarin dat zij in een warm gezin in België of in Nederland even op adem konden komen.
Mm-hmm.
En een deel van die kinderen is nooit teruggegaan. Waaronder ook mijn oma. Zij en haar zus zijn op een trein gezet. En dat is het tragische in dat verhaal. Op het perron zijn zij van elkaar gescheiden. Dus de zus van mijn oma is in België terechtgekomen. En mijn oma is naar Nederland gestuurd. Dus je moet je voorstellen, moederziel alleen. Ik denk dat zij 6 of 8 jaar was. Op het perron, gescheiden van haar zusje naar een gezin waar zij de taal niet kende, de taal niet sprak. De pleegmoeder van mijn oma was ook niet zo'n hele warme, hartelijke vrouw. En zo is ja, mijn moeder, grootmoeder haar leven eigenlijk begonnen in een land waar ze de taal niet sprak, waar ze eigenlijk een beetje bekeken werd als een vies en vuil en arm kind, als een soort ja, tweederangsburger. Zij is dan op haar 20e getrouwd met een Nederlander en samen met haar man naar België gekomen om dichter bij haar zus te zijn, die hier in de Kempen woonde. En daar hebben zij dan hun gezin gesticht, waarvan mijn mama de jongste dochter werd.
En die de overlevingsdrang van haar moeder heeft geërfd.
Ja,
dat is duidelijk.
Ja.
Expandir sus alas.
Joe Verras en La Parette. Josephine Dalemans, ja, jij zit hier met een stralende glimlach. Waaraan doet jou dit denken?
Aan de Caraïben.
De Caraïben.
De Caraïben. Ik heb daar een jaar, iets meer dan een jaar, gewoond met mijn man. Ja.
En hoe lang is dat geleden?
Ik denk dat we in 2005 vertrokken zijn. Ja, klopt, 2005.
En hoe kwam je daar terecht?
Oh, ik was het hier zo beu, Friedel. Nee. Ik was pas afgestudeerd, had er een paar jaar gewerkt. En ja, ik had heel hard het gevoel van als ik nu gewoon in dit straatje blijf verder doen en werken, huisje, kindjes, dan ben ik al zo snel oud aan het worden. En ik ben toen naar Spanje vertrokken om Spaans te leren. Mijn man is naar Thailand, met mijn vriend toen nog, was naar Thailand vertrokken om duiklessen te volgen. En wij zijn dan samen na 5 maanden naar de Caraïbe vertrokken, waar hij als duikinstructeur aan de slag ging en ik in de duikschool en in het hotel de klanten verder hielp in het
Spaans. Dus jij hebt daar echt gewoond en gewerkt met de bedoeling om daar te blijven?
Om daar een tijdje te blijven, ja.
Maar dat is niet gebeurd?
Nee, we zijn in de Dominicaanse Republiek begonnen. Daar zijn wij 3 of 4 maanden geweest. Dan naar Curaçao overgevlogen. Waar dat de hele tijd deze muziek, die bachata, dat was daar de hele dag 100 keer opnieuw hetzelfde liedje. En toen werd ik plots en onverwachts zwanger van mijn eerste zoon. En dan hebben wij beslist in 2006 om terug te keren.
Ja. En waarom niet daar je leven verder zetten?
Goh. Ja, we hebben op eilanden gewoond. En eilanden zijn heel fijn om even weg te zijn van de wereld. Maar je kreeg daar toch ook wel snel zo die eilandgekte. Ja, op 2 of 2,5 uur ben je van het ene eiland, het ene uiterste van het eiland naar het andere. En dat voelde op een gegeven moment ook wel heel klein aan. En bovendien, ja, mijn eerste kind, dat wilde ik mijn moeder niet ontzeggen. Van haar kleinzoon te zien opgroeien. Dus dan zijn we besloten om terug te keren.
Was dat moeilijk?
Om terug te keren?
Ja.
Ik denk voor mij niet zo, omdat ik heel erg met die zwangerschap bezig was. Voor mijn man wel. Soms denk ik dat hij graag nog langer had gebleven dan 1 jaar of een dik jaar. En dat er ooit misschien een moment in zijn leven is gekomen dat hij terug wil. Misschien niet naar de Caraïben, maar naar een ander land. Maar ik was toen heel hard bezig met die zwangerschap.
Ja. Hier ben je ook wel vrij snel, denk ik, terug aan de slag geraakt. Hè? Als art director van verschillende vrouwenbladen.
Ja.
Ja. 10 jaar lang heb je in die sector gewerkt?
Ja, ik ben begonnen als illustrator voor Flair. En dan ben ik beginnen layouten. En dan elke keer chef layout en dan art director. Mm. Een heel aantal bladen gedaan. De stijl geleerd van bladenmaker. Een prachtige stijl is die een beetje verloren aan het gaan is, jammer genoeg. En na 10 jaar dacht ik, nu wil ik het zelf eens proberen.
Dat zeg je nu heel positief, maar eigenlijk had je er genoeg van.
Van
het beeld te zien dat van vrouwen werd gecreëerd.
Ik herkende mezelf niet. Hè? Dus ik zag heel vaak een slanke, blanke vrouw op de cover of in modeshoots. En qua onderwerpen, ja, dat waren onderwerpen waar ik wel voor een deel mee bezig was. Maar ja, mode en koken en voor de kindjes zorgen is maar een heel beperkt deel van mijn persoonlijkheid. Dus ik voelde mij vaak niet aangesproken of ik herkende mij niet in de beelden of niet voldoende in de beelden. En als ik in mijn omgeving rondkeek, ja, zag ik eigenlijk heel veel vrouwen die er anders uitzagen, die andere dingen deden of van andere dingen wakker lagen. En ik dacht, ja, waar zijn de magazines voor hen dan?
Dus heb je er maar zelf een opgericht, hè?
Ja.
Charlie Magazine heet het. Ondertussen bestaat het 5 jaar online. En er is ook een printversie van geweest.
Ja.
Maar die laatste print ligt nu in de winkel. Daar gaan we het straks nog wel over hebben. Hoe anders moest dat blad worden? Die Charlie Magazine.
Ik denk, voor mij was het belangrijkste, want we zijn ook online begonnen, is dat het een gesprek was. Toen ik in een vrouwenbladensector werkte, praten we heel vaak neer op de lezers. Wat zij moesten dragen, wat zij moesten eten, hoe zij een kind moesten opvoeden, hoe zij seks moesten hebben. Dat is goed bedoeld, want je geeft hen tips. Maar ik wilde eigenlijk van die lezeressen weten, waar zijn jullie mee bezig? Waar liggen jullie van wakker? Vertel ons wat jullie struggles zijn. Charlie komt ook van charlar, betekent praten of een conversatie hebben in het Spaans. Dus ja, online gaat dat beter. Hè? Mensen praten terug op het internet. Mm-hmm. En dat idee van die community, van samen die gelijkgestemde club van zielen, was wel het basisidee.
Ja, en lukte dat? Raakte je aan de praat met jouw lezers?
Jawel, toch wel. Ja, ja. En heel veel gastinzendingen hebben we gekregen de voorbije jaren. Dus aan lezeressen die zelf iets te zeggen hebben of getuigenissen die binnenkwamen. Mooie, hartverwarmende getuigenissen, maar ook heel pijnlijke over seksueel geweld en zo. Die hebben altijd een platform kunnen geven. En ik denk dat we op die manier een hele goede vinger aan de pols waren van de samenleving die snel aan het veranderen was. En dat dat ook de reden is waarom de andere magazines en kranten en radioprogramma's ons zo scherp in de gaten hielden.
Ja. Er zijn inderdaad een paar artikels viraal gegaan. Hè?
Ja.
Zoals welke bijvoorbeeld?
Ik denk een van de eerste was van Ilse Keulemans over de combinatie van kinderen opvoeden en een carrière uitbouwen. Een ander deel was ook van Sophie Lodewijks die haar vriend verloren is in een ongeluk dat veroorzaakt was door een dronken chauffeur. Maar ook dingen over racisme, over Zwarte Piet, die discussie die zijn wij 3 jaar geleden al gestart. Over seksisme, MeToo, waar wij ook al 2 jaar geleden, of twee jaar voordat MeToo uitbrak, waar wij getuigenissen aan het publiceren en het gesprek daarop op gang aan het trekken.
Ja. En hoe waren de reacties dan, als je merkte dat zo'n artikel viraal ging?
Van de lezeressen, van de lezers, eindelijk is er iemand die neerschrijft wat ik al heel lang ervaar en denk en voel, maar waar niemand ooit de woorden voor vond. Eindelijk voel ik mij herkend of eindelijk herken ik mij in wat die persoon schrijft.
Ja. Ondertussen worden dat soort gesprekken ook in alle andere media overgenomen. Is dat voor jou een overwinning of is het ook een soort verlies? Want jullie hebben niet meer het alleenrecht op dat soort verhalen.
Ja, dat klopt. Goh, dat is dubbel, hè. Ze zeggen soms, het doel van elke activist is zichzelf overbodig maken.
Ja,
en dat, ik wil... Ja. Voilà. En ik wil ook niet te veel krediet van nemen dat wij de enige waren, of de enige oorzaak waren waarom die gesprekken nu aan de gang zijn. Dat zijn internationale gesprekken ook. Maar ik denk wel dat wij ons steentje daaraan hebben bijgedragen om het in Vlaanderen toch op de kaart te zetten en op de juiste manier op de kaart te zetten. Vind ik het jammer dat wij niet meer het alleenrecht hebben? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk vind ik het wel positief dat er nu ook in de Standaard en in de Morgen en in het Laatste Nieuws en op Radio 1 en Radio 2 over MeToo wordt gesproken. Anders gaat er niks veranderen, hè, als we alleen maar voor eigen kerk blijven preken. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that the tap was loaded. She said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Oh, what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see what wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship of the shop. I cut your hair. Yeah.
Hulp met een nummer uit 95 ja. Ondertussen. Common People, Josephine Dalemans. Er is een reden voor hè, waarom je dit nummer wil laten horen.
Ja, het doet me heel erg denken aan mijn tienerjaren. Ik was toen, hoe oud, 16 dan, denk ik. En ik vind de tekst zo goed. Het gaat over een rijk meisje dat je ontmoet in een bar. En zij zegt, ik wil zoals de gewone mensen leven. Hè. Ik wil seks hebben zoals de gewone mensen. In huizen van gewone mensen leven. En zo'n bizar idee dat je als rijke persoon gewoon even dat kostuum van een arme persoon kunt aantrekken en dan weten wat het is. Je kunt niet weten wat het is om arm te zijn als je rijk geboren bent. Dat gaat niet.
Is daar ook iets herkenbaars in voor jou? Dat verschil tussen de rijke wereld en de arme wereld?
Ja, misschien dan van mijn ouders. Mijn papa die van een heel rijk gezin kwam en mijn moeder die van een vrij gewoon gezin kwam. En die klassenverschillen die blijven toch nog altijd. Mensen uit een rijk gezin hebben het veel makkelijker dan mensen uit een arm gezin. En eer je die armoede... Eer je daaruit bent gegroeid, daar gaat toch een aantal generaties overheen.
Maar toch... Was het fijner in het gezin langs jouw moederskant?
Ja, het was veel gezelliger, warmer. Die mensen hadden niks, maar die deelden alles. En in het gezin van mijn vader, die hadden alles en die deelden niks.
Je hebt het leven geleerd, schrijf je ergens, ik weet niet of het in jouw boek is, door boeken te lezen en films te kijken.
Ja, dus dat doe ik ontzettend graag. Langs de ene kant om te ontsnappen, een soort van escapisme, echt helemaal weg te kruipen in een serie of in een boek. Maar ik vind het heel fijn om door iemand anders perspectief naar de wereld te kijken.
Dan heb je heel erg veel geleerd van de Britse journaliste Caitlin Moran,
ja.
Die How to Be a Woman heeft geschreven. Vrouw zijn, hoe doe je dat?
Ja.
Door haar ben je feministe geworden?
Ik denk dat ik altijd al feminist was, maar dat ik nooit het woord daarop plakte, omdat ik kwam het niet tegen in die tijd. 10 jaar geleden was er geen sprake van feminisme. En zij gebruikt het heel duidelijk. Ook op een hele grappige, leuke manier. En haar boek was een eye-opener, inderdaad.
Ja, en kan je zeggen waarom? Wat heeft jou daar dan zo in geraakt?
Ze had zo no-nonsense schreef over hoe het is om een vrouw te zijn. En welke dingen dat je allemaal meemaakt en moet doen. En hoe absurd die zijn. Over abortus, maar ook over feminisme. Over single zijn, over reclame, over mode. En ik vond dat zij zo goed en grappig en herkenbaar schreef. Ik was helemaal verkocht.
Je bent ze ook gaan opzoeken. Je hebt ze ook live gezien.
Ja, ze schreef daarna ook romans heeft ze geschreven. En zij doet dan ook op het podium, komt zij voorlezen of doet zij een stand-up show. En ik ben haar inderdaad gaan bezoeken in Brighton. En achteraf uiteraard mijn boek gaan laten tekenen. En daar stond een rij tot buiten aan de straat. Heel lang, allemaal met jonge meisjes, met mama of met en vriendinnen. En voor elke lezeres had zij echt een paar minuten tijd over een knuffel, een gesprekje, een grapje. Ja, hele warme, hele fijne warme vrouw, ja.
Dus ook voor jou?
Ja, voor mij ook. Ja, ze zei, ik gaf een compliment over mijn man. Ze zei, he looks like a good check.
Een andere vrouw die je ook bewondert is Hannah Gadsby.
Ja.
Wiens stand-up comedy show op Netflix te zien is, Nanette. Wat raakt jou zo in haar verhaal?
Ik ben ook haar tweede show gaan zien, die onlangs in Antwerpen op het podium was. Ik denk dat ik niet de enigste ben die zo geraakt was door haar eerste show. Ik heb die show opgezet zonder voorkennis van wat gaan we krijgen. En ze begint met hele gewone grapjes en in het midden van de show draait die show dan volledig. Gaat ze ook voorbij aan comedy en wordt het een heel pakkend verhaal over hoe zij als lesbische vrouw altijd grappen heeft gemaakt ten koste van zichzelf en dat ze dat nu eigenlijk niet meer wil doen. Het gaat over comedy zelf, dat we altijd leren lachen met de zwakkeren, met homo's, met dikke mensen, met lesbiennes, met Marokkanen. Maar dat het eigenlijk ontzettend kwetsend is. Waarom schoppen we niet vaker naar boven? Waarom schoppen we altijd al naar de mensen die in de hoek staan? En hoe ze het brengt is gewoon heel oprecht, heel to the point, heel slim ook, een andere soort humor. Maar ik was er wel echt van aangedaan.
Ja, en het is een vrouw ook, hè, die stand-up comedy doet. Dat is nog altijd uniek. Zoveel vrouwen zijn er niet, hè?
Goh, ja, in Amerika nu steeds meer. Je hebt Amy Schumer, je hebt Tina Fey, Thich Nhat Hanh. In Vlaanderen is het wel armoedroef. Hier heb je er een paar, denk het tweetal of drietal, wel steeds meer. Maar als je naar de typische comedians kijkt, dan zit je toch wel snel bij de witte mannen. Ja,
ja. Ja. Ik heb nog muziek uit de Oscarfilm 12 Years a Slave. Mm-hmm. Een film van een vijftal jaar geleden over de slavenhandel en de kolonisatie. Waarom is deze film een film die jou heeft geraakt?
Het is ook een hele goede film. Ook heel pakkend hoe het leed van de zwarte slaven in beeld wordt gebracht. Sommige mensen zeiden ook, het is torture porn, dus het leed wordt te extreem in beeld gebracht.
Maar gebaseerd op een waar gebeurd verhaal.
Gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Het was de eerste keer dat ik een verhaal van een slaaf of van een ex-slaaf zag in een film. En dat bewustmakingsproces van hoe komt het dat ik die verhalen nooit gezien heb, nooit geleerd heb op school, nooit gelezen heb. Hoe komt het dat wij er niet meer over praten als westerse samenleving, terwijl dat eeuwenlang een gigantisch structureel misdadig systeem is geweest? Waarom zijn er honderden documentaires over de Holocaust en beginnen we nu maar pas documentaires te maken over de slavenhandel?
En hoe komt dat, denk je?
Ik denk dat wij als westerse samenleving nog geen vrede of nog geen... niet durven die confrontatie aan te gaan, dat we het graag onder de mat schuiven.
Of niet beseffen wat voor gevolgen
tot op vandaag leven. Ja, omdat het zo ontwrichtend is geweest. Westerse landen hebben heel de continenten leeggeroofd, miljoenen. Hè, de Belgische regering heeft en Leopold II miljoenen mensen over de kling gejaagd in Congo. En we weten dat niet. Ik heb het nooit geleerd op school. Zelfs niet op het elitaire college waar ik zat. Ik heb het nooit geleerd. En om daar nu als volwassen vrouw pas al die feiten te weten komen... Ja, het klopt niet dat we daar zo weinig ons bewust van zijn.
Muziek van Hans Zimmer uit die zeer pakkende Oscarfilm 12 Years a Slave. Zometeen praat ik verder met Josephine Dalemans. Tot zometeen na het nieuws van 12 uur.